Laten we in een moment van stilgebed deze dienst aan de Heer opdragen. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaart. En ook op dit moment zijn we bijeengekomen in de naam van onze God en Vader. De schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook samen het tweede en het derde couplet zingen van dit hele bekende lied. Leid de weg soms door verzoeking en zijn wij zwak belast beladen. 150, lied 2 en 3. Zitten. Allemaal hartelijk welkom in deze dienst waarin we het avondmaal met elkaar hopen te vieren. Daar was ietsjes onduidelijkheid over. Er zijn twee themadiensten. De vorige week hebben we het gehad over de laatste 7 jaar en de tweede themadienst gaat over 1000 jaar vrede. En in het gemeenteleven staat 15 augustus, maar dat moet 25 augustus zijn. Dus over 3 weken, daar hebben we onze tweede themadienst erover. Zullen we samen God zegen vragen over dit samen zijn? Vader in de hemel, we willen u hartelijk danken dat we hier ook vanavond weer bij elkaar mogen zijn. Heer, dank u wel voor vanmorgen. Dank u wel voor de dienst die u ons gegeven heeft. Waarin we stil mochten staan, Heer, bij dat prachtige thema in de Bijbel. Dat prachtige begrip verzoening. Mochten nadenken, Heer, over de manier waarop we verzoend zijn met u. Dat het geschenk van verzoening voor ons uitgezonden werd, net als bij Jacob en Esau. Heer, dank u wel dat het lam van God voor ons uitging en dat wij daardoor met God verzoend zijn. Heer, dank u wel dat we dan ook met een vrijmoedigheid uw aangezicht mogen zien. En dat we niet bang hoeven te zijn voor u. Dat we niet met vrees vervuld hoeven te zijn. Heer, dank u wel dat u die verzoening tot stand gebracht heeft. De vijandschap gedood heeft aan het kruis op Golgotha. En daar willen we ook vanavond op een bijzondere manier over nadenken. We danken u, Heer Jezus, dat u onze plaats ingenomen heeft. En dat u onze zonde gedragen heeft, onze straf gedragen heeft. Heer Jezus, dank u wel dat u voor ons ziek werd om ons te genezen. En wil u bidden, Heer, wilt u ons ook zo vanavond een goed uur met elkaar geven. Ook als we samen het brood zullen breken en de wijn zullen drinken. Heer, dat we dan mogen ervaren dat u ons dat brood zelf toereikt. Heer, het is uw lichaam. En dat u ons die beker zelf aanreikt. Het is dat nieuwe verbond waar we deel aan gekregen hebben in u, Heer Jezus. Heer, wilt u ons zo vanavond een rijke avond geven. Wilt u met hen zijn die het moeilijk hebben, die nog niet zo lang geleden hun geliefde moeten missen. Heer, wilt u hen vertroosten, wilt u hen bemoedigen. Wilt u met de zieken zijn in de gemeente. Wil u in het bijzonder bidden, Heer, voor onze zuster Dini Schippers. Heer, u weet dat ze erg ziek is en dat ze ook pas gehoord heeft, Heer, dat het er niet beter op wordt. Dat het slechter geworden is, haar situatie. Maar ik wil u bidden, Heer, wilt u haar juist ook in deze situatie laten ervaren, Heer, dat u meer bent. Dat u groter bent en dat u een God van alle genade bent, Heer. Dat u ons boven ons eigen vermogen, ons eigen kunnen uit wilt tillen. Heer, we danken u dat we voor haar mogen bidden en wilt wij dat schenken, Heer, wat ze zo nodig heeft. We willen bidden voor onze broeder Wim Veurink. We willen bidden, Heer, voor onze zuster Zelda Arslan. We willen bidden, Heer, wilt u hen heel dicht nabij zijn. En met hen willen we bidden voor alle zieken in de gemeente. En we danken u, Heer, dat we hen aan u op mogen dragen. En dat u in de Bijbel genoemd wordt de heelmeester, de grote heelmeester. Heer, en zo mogen we hen aan u, de hemelse heelmeester, aan opdragen. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst het van u mogen verwachten. Wilt u het woord zegenen wat verkondigd zal worden? Wilt u ons helpen, Heer, om dat woord ook te begrijpen? En we danken u, Heer, dat we zo op u mogen bouwen en het van u mogen verwachten. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar een stukje lezen uit het woord van God. Eerst een stukje uit Jesaja. En dan een stukje uit Johannes. Heel bekend gedeelte uit Jesaja 52. Een klein stukje en dan Jesaja 53. Jesaja 52 vers 13. Tot en met 53 vers 12. We beginnen te lezen bij Jesaja 52, vers 13. Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn. Hij zal verhoogd, ja, ten hoogste verheven zijn. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning. En niet meer als één die der mensenkinderen zijn gestalte. Zo zal hij vele volken doen opspringen. Om hem zullen koningen verstommen. Want wat hun niet verteld was, zien zij. En wat zij niet gehoord hadden, vernemen zij. Wie gelooft wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor zijn aangezicht. En als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte noch luister dat wij hem zouden hebben aangezien. Noch gedaante dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open. Als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen. En wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden? Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men stelde zijn graf bij de goddelozen en bij de rijken was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomeling zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige veel rechtvaardig maken. En hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen. Omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd geteld. Terwijl hij toch vele zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover het stukje waar boven staat de vierde profetie aangaande de knecht des Heren en zijn plaatsvervangend lijden. Over dit plaatsvervangend lijden gaan we straks nadenken, nadat we met elkaar dat hele mooie lied gezongen hebben uit de bundel Opwekking 674. Zie de stroom, die heilstroom waar wij naartoe mogen gaan om verlost te worden van de zonde. 674 uit de bundel Opwekking. Vanmorgen heb ik daar al iets over gezegd waar we vanavond nu in deze dienst met elkaar over na gaan denken. We hebben, zoals u weet, elke dinsdagavond hier de Bijbelstudieavond in de achterzaal. En we zijn zo ongeveer de 60ste week bezig over het Marcus-evangelie. En we hebben in deze Bijbelstudies heel veel geleerd over dat wat er in Marcus staat. En de laatste tijd zijn we met elkaar bezig over dat proces wat Jezus kreeg voor de Joodse raad, het Sanhedrin, voor Pilatus. En uiteindelijk hoe Pilatus Jezus uit handen gaf aan het Joodse volk, zodat Jezus ook gekruisigd kon worden. Ik heb dus een keertje een boekje over gelezen over het Jezusproces. Dat werd geschreven door een jurist. En deze jurist heeft dat Jezusproces vanuit de Bijbel van alle kanten belicht, van al de vier evangeliën en alles wat ermee te maken kreeg. En hij zei dat proces dat rammelde van alle kanten. Als een jurist naar dat proces zou kijken, dan zouden ze zeggen van dit klopt van geen kanten. Ik zal u een paar voorbeelden geven. In het Jodendom was het heel normaal en dat had alleen een proces rechtskracht, rechtsgeldig was een proces, als een proces overdag gehouden werd. En dit werd 's nachts gehouden. Ten tweede, een proces moest meestal 2 keer gehouden worden voordat een uiteindelijk oordeel geveld kon worden. Je ziet hier op allerlei manieren dat men valse beschuldigingen inbracht. De beschuldigingen klopten ook niet met elkaar. En toch werd heel snel, op een hele snelle manier, het doodsoordeel van Jezus er doorheen gedrukt. Een jurist die zou zonder meer zeggen, hier klopt helemaal niets van. En ook als je naar het proces van Pilatus kijkt, dan zijn er ook heel veel mankementen. En het is eigenlijk heel wonderlijk dat je zou kunnen zeggen, hier zijn mensen aan het werk. En toch is het heel, heel bijzonder om te zien, en dat hebben we ook de vorige keer gezien in de studies, dat God hier de regie heeft. Want God, het was Gods plan. Het zijn hier niet mensen die Jezus doden. En dat klinkt misschien heel vreemd wat ik nu zeg. Het zijn hier niet mensen die Jezus doden, maar het is God zelf. Het is God de Vader zelf die Jezus laat sterven. Uiteindelijk is de Jezus niet in de handen van mensen terechtgekomen, maar in de handen van God zelf. En daarom, en we gaan met name wat stukjes bekijken uit het Johannesevangelie, vandaar dat de Jezus tegen Pilatus zegt, in Johannes 19, vers 11. In Johannes 19, vers 11, daar staat dat Pilatus die tegen de Jezus zegt, weet u dan niet dat ik macht heb over jou? Dat ik kan doen met je wat ik wil? Want de Jezus die gaf Pilatus geen antwoord. En dan zegt de Jezus in het 11e vers van Johannes 19. Jezus antwoordde en zei tegen Pilatus, gij zoudt geen macht tegen mij hebben, indien het u niet van boven gegeven waren. Met andere woorden, Pilatus, je kunt doen wat je wilt. Je kunt hoog springen, je kunt laag springen. Maar er is er maar één die macht over mij heeft. En dat ben jij niet, Pilatus. Dat is het Sanhedrin niet, maar dat is alleen degene die boven is. En ik ben in de handen, in de macht van God zelf. En wat God met mij wil, dat zal gaan gebeuren. En weet je, dan lees je op een gegeven moment dat Pilatus, hè, in dat 12e vers staat er, direct daarachter, en van toen af trachtte Pilatus hem los te laten. Pilatus probeerde op allerlei manieren Jezus los te laten. Eigenlijk heel vreemd. Maar het ging precies zoals God het wilde. Jezus was niet zomaar een willekeurige martelaar. Ik heb ook op de Bijbelstudie gezegd over Albert Schweitzer. Albert Schweitzer is een hele bekende filantroop. De meest bekende filantroop die de meeste mensen wel kennen. En dan denken we altijd, nou, dat moet allemaal een heel goed mens zijn. Het was ook een heel goed mens. Maar Albert Schweitzer was ook een theoloog. En Albert Schweitzer heeft in zijn theologische boeken geschreven dat Jezus als martelaar gestorven is. Het overkwam hem. Net zoals alle martelaren is Jezus ook gestorven. Maar weet je, als dat het geval zou zijn, wanneer Jezus gewoon als martelaar gestorven zou zijn, dan zou het totaal geen betekenis gehad hebben. Dan was het sterven van de Jezus, had de Jezus het sterven van de Jezus geen inhoud gehad. En er was inderdaad, zoals moderne theologen van vandaag zeggen, het bloed van Jezus is al lang opgedroogd. Het druipt in het zand en het is er niet meer en heeft geen enkele betekenis meer. Vandaar, het waren niet de mensen, maar het was God zelf. En God die wilde dat het zo ging zoals hij bedoelde. God zelf offerde zijn zoon op Golgotha. Werd niet zomaar geofferd door anderen, maar God zelf offerde zijn zoon. En het ging precies zoals God dat wilde. Hoewel Pilatus op allerlei manieren geprobeerd heeft om Jezus vrij te laten. En dat zelfs zijn vrouw er nog tussen kwam, staat er in Matthäus. Dan moet het wel hoge nood geweest zijn. Pilatus die op de rechterstoel zat en Jezus wilde veroordelen, komt zijn vrouw eraan en dan zegt zijn vrouw tegen Pilatus, bemoei je niet met deze man. Ik heb vannacht heel slecht geslapen. Ik heb een droom gehad en in die droom is deze man onschuldig en ik heb geleden om hem. Bemoei je alsjeblieft niet met hem. Misschien was het wel Satan die op allerlei manieren probeerde om Pilatus te weerhouden om Jezus te veroordelen. Maar het was Gods plan en hij werd veroordeeld. Veroordeeld tot de kruisdood. Er staat in hoofdstuk 18 van Johannes, hoofdstuk 18 vers 32... Misschien wel goed om even dat te lezen. Vers 31 bedoel ik. Hoofdstuk 18, vers 31, daar staat dat Pilatus zei, neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand ter dood te brengen. Opdat het woord van Jezus vervuld werd dat hij gezegd had aanduidende welke dood hij zou sterven. Het kwam heel vaak voor dat de Joden mensen gestenigd hadden. Maar hier zeggen ze heel duidelijk, wij willen niet deze man doden. Het is ons niet geoorloofd hem om te brengen. Hij moet volgens het Romeinse recht sterven. En er staat welke dood hij sterven zou. Ook hierin zie je weer dat Jezus niet zomaar gedood werd, maar dat God de regie had. Want wat staat er? Nou, als we even teruggaan naar Johannes 12. Daar staat in Johannes 12, vers 32. Vers 31 te beginnen, Johannes 12, vers 31. Nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. En dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. En welke dood was dat? Nou, we hoeven dat niet op te slaan, maar in Psalm 22... staat al dat David het uitroept, ik ben omsingeld door vijanden die mijn handen en mijn voeten doorboren. Jezus zou niet volgens de Joodse wetgeving gestenigd worden, maar Jezus zou volgens de Romeinse gebruiken gekruisigd worden. En dat staat al heel lang aangekondigd in het woord van God. Zo zien we dat eigenlijk alles wat er gebeurde rondom Jezus, en hoewel dat proces van alle kanten rammelde, toch uiteindelijk God de regie had. En het ging precies zoals God dat wilde. Pilatus, die van alles probeerde om hem vrij te krijgen, moest luisteren naar de scharen. En wat ik tijdens de de Bijbelstudieavond zei in Marcus 15, hè, dat stukje wat we toen met elkaar doorgenomen hebben. Weet je wat Pilatus dan zegt? Als Pilatus het dan niet meer weet, dan zegt hij tegen het volk in vers 12 van Marcus 15. Wat moet ik dan met hem die gij de koning der Joden noemt? Wat moet ik met hem? Heeft u dat ooit wel eens gezien? Dat een rechter tegen de mensen op de publieke tribune zegt: kunnen jullie mij vertellen wat ik hier moet doen? Kunnen jullie mij vertellen wat voor beslissingen ik moet nemen? Weet je wat hier gebeurt? Hier geeft de rechter zijn uitspraak uit handen in de handen van de scharen, in de handen van het volk. En toen hebben we ook gezegd, als op een gegeven moment niet meer de Heer, niet meer de rechter, niet meer de koning, maar het volk gaat beslissen, dan wordt een volk onregeerbaar. En het is eigenlijk zo dat als de stem van het volk, de democratie, gaat heersen, dan leidt dat uiteindelijk tot de ondergang van de mens. Het klinkt misschien heel gek wat ik nu zo zeg. Democratie is toch prima? En iedereen moet toch kunnen zeggen wat hij wil zeggen? En inderdaad, de mensen van vandaag zijn heel erg mondig geworden. In de politiek, op school, in het onderwijs, in de ziekenhuizen. De patiënten die weten het vaak nog wel beter dan de artsen. In de politiek zijn de mensen mondig geworden en de mensen zijn zo mondig geworden dat uiteindelijk leidt dit tot de ondergang van de mensheid. Tot anarchie. En hier zie je dat de rechter het oordeel van de scharen overneemt. En dan staat er ook letterlijk aan het einde van Marcus: en Pilatus gaf de scharen haar zin. En gaf Jezus over om gedood te worden. Dat is toch wat, hè? De rechter geeft het recht uit handen. Hier zien we de stem van het volk. De stem van de scharen. En ik denk, als wij afgaan op de stem van de scharen, de stem van het volk, dan gaat het fout. Pilatus op de rechterstoel. En Jezus staat ervoor. Straks zal het andersom zijn. Dan zal de Jezus op de troon zitten. En dan zal Pilatus voor hem staan. En dan zal Jezus recht spreken. Zoals God het wil. En dan komen we bij dat hele wonderlijke stukje uit Johannes. Want als Jezus dan veroordeeld wordt, dan heeft Pilatus misschien nog een laatste strohalm om Jezus vrij te krijgen, want dan gaat hij Jezus vergelijken met Barabbas. En dan zegt hij: wie van de twee zal ik dan vrijlaten? En dan roept de menigte op: Barabbas, Barabbas, laat hem vrij. En laten we het even lezen in Johannes 18, vers 39. Johannes 18, vers 39, daar staat: maar bij u bestaat het gebruik dat ik u op het Pascha iemand loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij schreeuwden dan wederom en zeiden... Kijk eens goed wat hier staat. Zij schreeuwden dan wederom en zeiden: hem niet, maar Barabbas. Hier kiest het volk hem niet, maar geef ons Barabbas. En dan staat erachter: en Barabbas was een rover. Nou, dat is misschien wel goed om daar even iets over te zeggen. Barabbas was een rover. Er staat in andere evangeliën dat hij een opstootje gemaakt, een oproerkraaier was, een oproermaker. Dat hij met mensen een soort oproer ontketende daar in Jeruzalem, waarbij doden gevallen zijn. Een oproer waarin Barabbas gevangen genomen is met een paar andere oproerkraaiers. En het is heel interessant om te zien dat hier in het Grieks voor het woordje rover een ander woord gebruikt wordt. Barabbas was een, en daar wordt er een, in het Grieks het woordje leistes gebruikt. En het woordje leistes betekent letterlijk: Barabbas was een vrijheidsstrijder. Een oproerkraaier inderdaad, een verzetsleider. Iemand die de boel op stelte kon zetten en kon vechten voor de vrijheid van Israël. Je zou kunnen zeggen, Barabbas was een opstandeling. Een opstandeling die opkwam voor de rechten van het Joodse volk en streed tegen de Romeinen. Dat zou Barabbas geweest kunnen zijn, een zeloot. En dat staat letterlijk in de vertaling van het Grieks. Barabbas was een opstandeling. En opstandeling, iemand die zich verzet tegen de Romeinse overheersing, tegen de keizer, dat is een grote misdaad, werd veroordeeld tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Die werd met het kruis gevonnis. En het zou best kunnen zijn, het zou kunnen zijn, dat Barabbas met een aantal mensen vanuit die opstand opgepakt was en wachtte op de kruisdood. En weet je, is het dan niet heel wonderlijk dat op een gegeven moment als Barabbas daar in die gevangenis zit en weet dat hij misschien wel die dag gekruisigd zou worden, dat op een gegeven moment de deur van de gevangenis van Barabbas opengaat en dat de gevangenbewaarder tegen Barabbas zegt, Barabbas, je bent een vrij man. Je bent een vrij man. Je wordt niet gekruisigd. Hoezo dat? Er is een ander die voor jou gekruisigd wordt. Er is een ander die jouw plaats inneemt. Die voor jou gaat sterven. En ik kan me heel goed voorstellen, toen Barabbas dat hoorde, dat er een ander was die zijn plaats innam, dat Barabbas misschien wel naar die heuvel Golgotha gegaan is. En dat Barabbas gekeken heeft, wie is diegene die mijn plaats inneemt? Naast die andere makkers van mij, die ook opgepakt waren. Wie is diegene? Ik weet niet wat het met Barabbas gedaan heeft. Barabbas. Barabbas betekent letterlijk, Barabbas betekent letterlijk bar, betekent zoon. Denk bijvoorbeeld Bartimeus, de zoon van Timeus. Bar en Abbas. Nou ja, je hebt de grote man Abbas van de Palestijnen, Abbas. En Abbas betekent letterlijk vader. Abbas voelt zich misschien een beetje een vader van het Palestijnse volk. Maar Bar Abbas betekent letterlijk de zoon van de vader. De grote zoon van de grote vader. En welke vader was dat dan? Het wordt misschien nog wat interessanter. Want Matteüs 27 wordt vertaald in verschillende handschriften van het Nieuwe Testament. Daar krijgt Barabbas nog een andere naam. Daar heet Barabbas Jezus Barabbas. Jezus, de zoon van de vader. En uiteindelijk gaat het dan om de keuze. Wie willen jullie los hebben? Jezus, de zoon van de vader? Of Jezus, de zoon van de vader? Jezus, de koning van Israël. Een keuze. Vader, Barabbas, de zoon van de vader. Weet u, in Israël werd een rabbi een vader genoemd. Een overpriester werd een vader genoemd. Een schriftgeleerde had volgelingen en ze noemden hem vader. En dan staat er een heel bijzonder vers in Matteüs 23. In Matteüs 23 daar staat. En dat maakt die keuze zo bijzonder. En dat laat zien dat wat er daar voor Pilatus gebeurde, wat daar in dat Jezusproces gebeurde, dat God daar de regie had. En dat God juist ook in die veroordeling van Pilatus, dat God daar zo'n prachtig stuk evangelie gelegd heeft. Nou, daar staat in aan het einde van vers 7 van Matteüs 23, daar staat, gij zult u niet rabbi laten noemen, want één is uw meester en gij zijt allen broeders. En gij zult op aarde niemand uw vader noemen. Nou, dat is nogal wat. Hebben we dan geen vader? Ja, en toch staat hier, gij zult op aarde niemand uw vader noemen. En dat heeft te maken met autoriteit in je leven. Dat heeft te maken met gezag. Dat heeft te maken met geestelijk gezag. Want er staat er, want één is uw vader. En wie is dat dan? Er is maar één echte vader. En dat is de Vader in de hemel. En hem moeten we volgen. Nou, tussen welke Barabbas, welke zoon van de Vader kiezen we? Kiezen we voor Barabbas, de vrijheidsstrijder, die zelf probeerde de Romeinen te overwinnen en zelf probeerde die vrijheid te verwerven? Of kiezen we voor Jezus, die ons werkelijk vrij kan maken? Kiezen we voor de zoon van de aardse vaders, voor de aardse natuur, voor de aardse leiders, voor Barabbas? Of kiezen we voor de zoon van de hemelse vader, Jezus? Zie die keuze? Barabbas. En ze lieten Barabbas los. Ze kozen voor Barabbas. Misschien tot slot. Als we straks met elkaar het avondmaal gaan vieren. Schofield die heeft er een hele mooie Bijbelstudie over geschreven, waar ik heel eenvoudig de hoogtepunten op een rijtje wil zetten. In de geschiedenis met Barabbas zien we, en dat zei die misdadiger die naast Jezus stierf ook, hij zei, wij zijn schuldig. Niet Jezus was schuldig. De Joodse raad kon geen enkele beschuldiging tegen hem inbrengen. Pilatus zei tot 3 keer toe tegen het Joodse volk, ik vind geen schuld in hem. Ik was mijn handen in onschuld. Ik kan hem niet beschuldigen. Hij was onschuldig. Wij waren wel schuldig. Hij nam onze plaats in. Hij was onze plaatsvervanger. Wij zijn schuldig. Hij had niets gedaan. Hij werd onze plaatsvervanger. En weet je waar we de vorige week over nagedacht hebben? En wij hebben er niets aan gedaan. Barabbas heeft niets voor zijn redding kunnen doen. Zijn gevangenisdeur werd geopend. Hij was vrij. En er was maar één die alles gedaan heeft. Dat was Jezus zelf. En Jezus stierf. En Barabbas bleef leven. Nou, dat is hetgeen wat zo duidelijk naar voren komt in Jesaja 53. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden werd hij gestraft. De straf die onze zonde aanbrengt was op hem. Hij was onze plaatsvervanger. Vandaar dat prachtige lied waar we deze avond mee begonnen zijn. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. In de plaats van ons. Jezus en Barabbas. Voor wie zouden wij kiezen? Kiezen wij voor eigen gerechtigheid? Kiezen wij ervoor om onszelf te bevrijden? Kiezen wij voor aardse leiders? Of kiezen we voor de Zoon van God? De Zoon van de hemelse Vader, de echte Barabbas. Amen. Laten we ter voorbereiding van het avondmaal nog met elkaar een prachtig lied zingen. En dat lied is het eerste lied uit het supplement. 3 uit Glorieklokken. En het refrein is heel eenvoudig. Ja, hij stierf aan het kruis voor mij. Jezus stierf aan het kruis voor mij. 1 uit het supplement. 3 uit Glorieklokken. Nou, we zien het zo wel op de beamer. Thank you. Ik denk toch niet dat het een heel onbekend lied was wat we net gezongen hebben. We zingen het normaal ietsjes vlotter, geloof ik. Maar ja, hè. Dus de volgende keer ietsjes sneller. Ja, doe je.
Zuster Alt,
langzaam eerbiedig. Nou, oké. Okay. Maar het mag wel ietsjes, maar goed. Goed, dankjewel Jan-Willem. We gaan met elkaar een stukje lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 11 vanaf vers 23. Het hele bekende stukje waarin Paulus ons schrijft over dat wat Jezus voor ons gedaan heeft. Want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Dat er Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: dit is mijn lichaam voor u. Doet dit op mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij dit drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet en de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. We hebben er vanavond iets over gehoord, dat de Heer Jezus onze plaats innam. Niet Barabbas die werd gekruisigd, maar Jezus werd gekruisigd. Hij nam de plaats in voor Barabbas, maar ook voor ons. Daar hebben we vanmorgen heel wat over kunnen horen, dat wij ook schuldig waren, dat wij ook ter dood veroordeeld waren. En dat Jezus onze plaats innam. Nou, ik denk zoals Barabbas gekeken zou hebben misschien naar dat kruis en zei: ja, daar hangt hij. Daar had ik moeten hangen. Zo mogen wij vanavond ook naar dat kruis kijken. En in gedachten tegen de Heer Jezus zeggen: Heer Jezus, dank u wel dat u mijn plaats innam. De Heer Jezus die dat brood nam, het brak en zei: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zijn er vanavond ook nog gasten in ons midden die heel graag met ons het avondmaal willen vieren? Dan ben je hartelijk uitgenodigd om dat ook te doen. Het is wel bij ons de gewoonte en de regel dat als je als gast ook met ons het avondmaal wilt vieren, wil je dat dan ook kenbaar maken door even op te gaan staan, je naam te noemen en ook te kunnen bevestigen dat je een door genade een kind van God bent. Zijn er onder ons vanavond ook gasten? Oké. Okay.
Mijn naam is Lies Bosman. Ja, ik geloof dat God voor mij zo'n storp heeft en dat ik mag geleverd zijn.
Oké. Okay. Hartelijk dank en hartelijk welkom om met ons het avondmaal te vieren. Het geweldige is dat je mag weten. Broeder Roel Hoek zal voor ons bidden en ook danken voor het brood.
Ja, Heer, het dringt ons vaak niet goed door, Heer, wat het u gekost heeft. Heer, en dan denken we dat uit eigen kracht nog wat aan te kunnen toevoegen. Heer, maar u hebt alles volbracht. U, Vader, u had de regie. U, Heer Jezus, was het lam. U bent vrijwillig gegaan. Dank u, Heer, dat ik daar zelf niks aan heb kunnen toevoegen. Dat wij daar niks aan hebben kunnen toevoegen. Dat het genade is, alleen maar genade. Dat u daar gehangen hebt aan het kruis. Dat u de zonde van de wereld, mijn zonde, op u genomen hebt. Dat u om mijn zonde bent gestorven. Heer, maar halleluja, u bent ook weer opgestaan. Dank u, Heer, dat we op dit moment daarbij stil mogen staan wat het u gekost heeft. Heer, welk lijden u hebt doorgemaakt. Heer, om voor ons verzoening te bewerken. Heer, om bij de Vader, ja, ons te bepleiten, Heer, dat we rein zijn, niet uit onszelf, Heer, maar door uw bloed, door wat u gedaan hebt. Amen.
De broeders die delen het brood uit en neem van het brood en bewaar het totdat iedereen het heeft, dan eten we het gezamenlijk zo. En zo zei de Heer Jezus, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doet dit tot mijn gedachtenis. Aan het einde van de maaltijd nam de Heer Jezus een beker en zei, dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed. Niet in het bloed van de vele lammeren, offerdieren die geslacht werden in het Oude Testament. Geen enkele druppel van het bloed kon de zonde echt wegnemen. Alleen het bloed van de Jezus kan ons volkomen reinigen. Schenkt ons verzoening met God. En we kunnen hem daar nooit genoeg voor danken dat zijn bloed daar gevloeid heeft op Golgotha. Om ons te bevrijden, om ons vrij te maken, om de gevangenisdeur open te maken en ons in de vrijheid te plaatsen. We waren gebonden, we waren slaaf. Maar in Christus zijn we vrijgemaakt door zijn bloed. Hij heeft ons losgekocht. We gaan samen de Heer ervoor danken. En Peter Walcott gaat dat met ons doen.
Dank u wel, Heer Jezus, voor deze beker met wijn. Dank u wel dat dit wijn symbool staat voor uw bloed. Dank u wel dat uw bloed heeft gevloeid voor ons, Heer. Dank u wel dat u die weg bent gegaan, Heer, als plaatsen van het offer, Heer. Dank u wel dat uw bloed ons reinigt van alles, zonde, Heer. Dank u wel dat u ons vrij hebt gekocht, Heer, met uw leven, Heer. Daarvoor mogen we u danken, Heer. Dank u wel voor wat u voor ons gedaan hebt. Amen.
De broeders die gaan bij u langs met de beker. Laten we samen de tijd nemen, de mogelijkheid nemen om de Heer Jezus te danken voor deze avond, voor zijn offer op Golgotha en het feit dat hij onze plaats innam. Daar kunnen we hem nooit genoeg voor danken. Wie gaat met ons de Heer danken? Dat zal ik afsluiten.
Dank u, Heer Jezus, voor de volkomen verzoening die alleen u volbracht hebt. Niemand anders kon dat, alleen Gods Zoon. Wat een liefde heeft hij laten zien. En ik dank u daarvoor, Heer, voor uw genade. Amen.
Heer God, ik kan u soms pijnlijk goed vinden in de persoon van Barabbas, die inderdaad zijn gevangenisdeur open zag gaan en hoorde dat hij vrij was. En eigenlijk zelf totaal niet begrepen waarom. Heer, misschien vervolgens zelfs met die vrijheid aan de haal gaat, waar ik niet eens respectvol mee omga. Heer, maar ondanks dat, Heer, heeft u een kruis gehangen en is u gestorven in zijn plaats, Heer, ook in mijn plaats. Heer, wil ik u bedanken.
Vader, ik wil u danken voor uw grote liefde, dat u uw zoon gegeven heeft. Dank u wel dat u de woord van de Vader kunt maken voor ons. Heer, dat u uw gebed van God dadelijk gehaald. En u moet gevoeld zijn dat wij het hier voor ons zien. Duizendmaal en duizendmaal weer zijn u daarvoor de dank en u.
Heer, dank u wel dat we zo hier vanavond bij elkaar mochten zijn. Dank u wel, Heer, voor het volbrachte werk. Dank u wel dat Heer Jezus bereid was om onze plaats in te nemen. Zoals we zo duidelijk in de profetie van Jesaja kunnen lezen. Hij nam onze plaats in. Wij hadden moeten sterven. Heer, dank u wel voor de vrijheid die we gekregen hebben in Christus. Heer, en ja, de keuze die wordt nog steeds gemaakt in deze wereld. Er zijn zoveel mensen die kiezen voor menselijke leiders in de eerste plaats. Menselijke vrijheidsstrijders. Maar Jezus, u bent de enige die ons werkelijk kan bevrijden en ons eeuwig leven kan geven. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat u, zoals we ook vanmorgen gehoord hebben, als zoenmiddel voorgesteld bent, als enig zoenmiddel. Heer, hem heeft God voorgesteld. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat we door u verzoend zijn met de Vader en eeuwig leven gekregen hebben. Heer, dank u wel voor dit geweldige evangelie. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om ook in deze vrijheid ook te leven en in deze overwinning te mogen staan. Dank u wel daarvoor dat in Christus al onze zonden weggenomen zijn, dat we in Christus gerechtvaardigd zijn. Dat we in Christus een geweldige hoop, een geweldige toekomst hebben. Dat we mogen weten, Heer, dat wij met u, Heer Jezus, ook de komende week in mogen gaan. Heer, dat u ons niet alleen zult laten, maar dat we mogen weten, Heer, dat u erbij bent. Elke dag weer opnieuw. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. En dat is lied 509 uit de bundel Opwekking. Zo lief had God de Vader ons. We zingen de eerste twee coupletten voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. En tijdens de eerste twee coupletten zal er nog gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. Lied 509 uit de bundel Opwekking.
Thank you.
Zullen we heen gaan met God zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment dat Jezus zal terugkomen en we hem voor altijd mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.